Zo bijzonder om te merken dat als je iets voorbereidt met God, dat er altijd een werking is, dat het op een bepaalde manier werkt, dat dingen bij elkaar komen. En ik vond het mooi om te zien en te horen dat elk lied wat we gezongen hebben, elk lied terugkomt eigenlijk in wat ik heb voorbereid. En ja, daar kan je dan nog van zeggen van, dat is ook logisch, want het zijn woorden uit de Bijbel en je bereidt de preek ook voor met de Bijbel, maar zo is het niet. Het is echt geen toeval, God is een levende God. En de woorden die in de liederen terugkomen, ik kom daar straks op terug. Het heeft me enorm bemoedigd wat we hebben gezongen. Ja, ik zal zo uitleggen, per lied of per vers misschien wel, hoe, maar het is echt heel mooi. Echt super. De voorbereiding, ik ben een beetje schor, de voorbereiding die ik had, ik was aan het bidden, ik bad eigenlijk tot God van, Heer, waar wilt u dat ik over spreek? En ik ben zelf momenteel veel aan het lezen over Mozes, uit het boek Exodus, prachtig wat daar allemaal in zit, maar God bepaalde me eigenlijk bij het verhaal uit Matteüs 14, van de 5 broden en de 2 vissen. En ik dacht, ja, wat moet ik daarmee? Want dat is zo'n bekend verhaal. Dat is toch zo'n heel kort verhaal, iedereen kent het al. Maar toen ik het ging lezen, toen kwam ik eigenlijk toch achter een aantal dingen. En die wil ik graag met jullie samen vanochtend doorheen gaan. Omdat we dan kunnen zien hoe diep God is en hoe mooi God is en hoe goed God is. En dat we eigenlijk door dat verhaal heen dingen leren over het karakter van God, maar ook over onze positie ten opzichte van God. En het thema wat ik vanochtend wilde, het thema van de prediking is vertrouwen op God. Vertrouwen op God. En ook daarvan hebben we al gezongen. En ja, dat is gewoon mooi. Dat is gewoon mooi. Eén ding, van de week iets heel anders, maar het komt terug in de preek. Eén ding, ik ben zelf nogal fan van Twitter. Ik weet dat heel veel mensen tegenwoordig op Insta zitten en op Facebook en zo. En dat Twitter een beetje achterhaald is. Maar Twitter past goed bij mij, ik vind het gewoon ontzettend leuk. En ik kwam daar iets tegen en daar moest ik heel hard om lachen. En ik heb dat ook geretweet. Misschien dat sommigen, Truus volgt mij bijvoorbeeld, misschien dat sommigen het hebben gezien. En het is ook van een Duitser ook nog. En het is heel grappig. Het zeggen mensen dat Duitsers geen humor hebben, maar dat is niet waar. Het gaat zo. Ich frage meine Eltern, wie kommen an einem McDonald's vorbei? Mein Vater. Ich hätte Lust auf einen Big Mac. Ich. Es ist noch Brot zu Hause. 25 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. En hij zegt eigenlijk van, voor de mensen die Duits niet zo machtig zijn, ik rijd met mijn ouders, we komen voorbij een McDonald's en mijn vader zegt, ik heb trek in een Big Mac. En ik zeg tegen mijn vader, er is nog wel brood thuis. 25 jaar heb ik op dit moment gewacht. En ik moet daarom lachen, want mensen van mijn generatie, maar zeker de generatie voor ons, de generatie na mij, is gruwelijk verpest. Maar de generatie van mijn generatie, die snapt dit. Want je kwam voorbij een McDonald's. Nou, wij gingen vroeger nooit naar de McDonald's. Überhaupt niet. En als je, überhaupt, mooi Duits woord. En als ik met mijn ouders bijvoorbeeld, mijn ouders hadden 5 kinderen en wij woonden gewoon in een rijtjeshuis. En ze waren goed zuinig. En dan gingen we nieuwe kleren kopen bij de C&A, 1 keer per jaar in de stad. En dan kwamen we bijvoorbeeld wel voorbij de V&D en dan zeurden wij bij mijn moeder om drinken. Nou, dat kregen we mooi niet, hè. Dat had gewoon een flesje Oranje mee in de tas. En er werd zeker niet, hè, bij de HEMA koffie met gebak of zo gehaald. Dat was allemaal veel te duur. Dus dat gebeurde gewoon niet. Er is thuis ook nog wel brood. En ik vind het wel herkenbaar, mijn ouders, die, wat ik net al zei, die bijvoorbeeld, wij kregen 1 keer in de week chips. Wie kent dat? 1 keer per week krijg je chips, ja. En dan kreeg je een klein botervlootje, had mijn moeder oude botervlootjes, en daar kon je de chips in doen. En daar mocht je dat dan uit eten. En stiekem, dan zei ik tegen mijn moeder wel, toen was ik wat ouder, zei ik van, mag ik dat even klaarmaken voor iedereen, jawel hoor, vrijdagavond. En dan ging ik naar de keuken en dan deed ik zo, en mijn mond zo. En dan kwam ik daarna terug. En mijn moeder die zei dan altijd, weet je wel hoe duur dat is, chips? Want ik wou dan wel vaker chips. Nee, weet je wel hoe duur dat is? En ook kregen wij na het eten vla met yoghurt. En dan wilden we altijd meer vla dan yoghurt. En zei mijn moeder, weet je wel hoe duur dat is? En dan ging ik op kamers wonen. En op de Boteringenstraat had ik mijn eerste kamer. Nieuwe Boteringenstraat. En toen kocht ik gewoon voor de lol een zak chips en een pak vla. En dat heb ik als avondeten gegeten. Gewoon een zak chips en daarna een heel pak vla leeg gegeten. En ik keek op het bonnetje en ik dacht bij mezelf, dat viel eigenlijk best wel mee hoe duur dat was. Ja, ja. Heb ik later aan mijn moeder verteld, ze vond het niet leuk. Maar goed. Waarom vertel ik dit? Omdat, want ik had het thuis ook even over die tweet en hoe wij dat zouden doen. Wij zeggen ook wel eens hetzelfde tegen onze kinderen als je voorbij een McDonald's rijdt en dan zeggen we, mogen we hierheen of mogen we dit of mogen we dat? Mijn eigen dochter zit in de zaal, dus misschien herkent hij dat wel. En dan zeggen wij ook wel eens nee, dat mag niet, dat mag niet. En als je kijkt vanuit het verlangen van dat kind, die wil graag iets, die wil heel graag naar de McDonald's, die heeft een kinderlijk verlangen, die begrijpt niet waarom dat niet kan, die kan dat niet pakken. En ik moest hier aan denken, omdat ik denk, en het komt straks ook nog terug in het woord. Vaak hebben wij een verlangen, of willen wij iets, wij willen dat gewoon hebben. Of wij willen dat het gebeurt. En misschien zegt God wel, terwijl wij voorbij de geestelijke McDonald's rijden, nee, nu even niet. Of, dit is eerst voor jou genoeg. Even een gedachte om over na te denken. Vertrouwen op God. Wij als ouders voor onze kinderen zijn, met een moeilijk woord, soeverein. Hè, wij mogen beslissen, ook voor onze kinderen. En we moeten goede beslissingen nemen. God de Vader neemt ook soevereine beslissingen. Hij doet niet altijd exact wat wij willen. Dat is ook goed voor ons. Als we lezen Matteüs 14. Matteüs 14 vanaf vers 13. En daar lezen we over de eerste wonderbare spijziging, zoals dat in deze vertaling staat in NBG. En er staat, toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden, de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg, dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zei tot hen, zij behoeven niet weg te gaan, geef gij hun te eten. Ze zeiden tot hem, wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng mij die hier. En hij beval de scharen dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de 5 broden en de 2 vissen en hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En ze aten allen en werden verzadigd en raapten het overschot van de brokken op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En terstond, ik lees nog even door. En terstond dwong hij de discipelen naar in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de 4e nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem zagen, over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zei, hou moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zei, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde, Heere, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zei tot hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neer en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Uit twee verhalen. Eerst de spijziging van 5 broden en 2 vissen. En daarna het verhaal dat ze op de zee gaan. Dat Jezus over het water loopt, dat Petrus met hem meeloopt. En ik ga er eigenlijk van uit dat iedereen in de zaal die verhalen wel eens eerder heeft gehoord. En wat mij treft als ik dit lees, eigenlijk vers voor vers, er zit zoveel in. Allereerst, opvallend dat de Heer Jezus aan het begin van het verhaal zich terugtrekt naar een eenzame plaats. En jullie hebben net met mij meegelezen in vers 13. Hij trekt zich terug naar een eenzame plaats en hij zorgt dat hij alleen is en dan bidt hij. En dat doet hij aan het eind van het verhaal nog een keer, want hij doet dat ook in vers 23. Hè? Dan trekt hij zich terug op de berg. En dat is belangrijk, daar kunnen wij iets van leren. Namelijk, als je de stem van de Vader wilt verstaan, zorg dan voor een eenzame plek. De Heer Jezus doet die aanbeveling ook. Hij zegt van trek je terug in je binnenkamer en zoek contact eigenlijk met God de Vader. De Heer Jezus geeft zelf dat goede voorbeeld. Voordat het wonder gebeurt, heeft hij zich teruggetrokken. En nadat het wonder gebeurt, trekt hij zich opnieuw terug. Hij is in een verbindingslijn met de Vader. Als we kijken in vers 14... dan zien we dat de Heer Jezus bewogen wordt, dat hij ontroerd is, dat hij eigenlijk medelijden heeft met die grote scharen van die mensen. En ik heb nagedacht over hoe zou dat in deze tijd zijn. En als je je verplaatst in die tijd, dan zie je dat een grote schare eigenlijk met hem meeging. Want ze waren, hij had zich al teruggetrokken en uit de steden, dus je ziet eigenlijk steden die leegstromen van mensen die naar de Heer Jezus toe willen gaan. Waarom doen die mensen dat? Omdat die mensen in nood zijn, dat is wat ik geloof. Die mensen hebben nood. Dus een grote groep gaat achter de Heer Jezus aan, omdat die mensen ergens voelen in hun binnenste. Er is niemand meer naar wie ik toe kan gaan dan naar de Heer Jezus. In die tijd, in het volk Israël, werd geteisterd door vervolgingen, door overheersing van de Romeinen. Mensen waren depressief door die overheersing, mensen werden gekruisigd, hè? Die mensen die in opstand waren gekomen tegen de Romeinen. Mensen waren ziek, kwamen met hun zieken en ze wisten niet meer welke kant ze op moesten. En wij leven in een heel andere maatschappij, wij leven in vrede. Wij hebben geen vervolging, althans niet in die mate. Wij hebben een overheid die voor ons zorgt en is goede ziekenzorg. Met onze ziektes kunnen wij terecht bij de dokters en bij de ziekenhuizen. Dit volk niet. Die trok in een grote getale naar de Heer Jezus toe. Want ze hadden echte nood. En ze hadden geen uitweg meer behalve dan naar de Heer Jezus te gaan. En dat zou iets moeten zijn wat je aan het denken zou kunnen zetten. Hè? Waarvan je denkt van, hey, hoe is het bij mij? Heb ik in mijn nood iedere keer zelf een oplossing? Weet ik nog naar een oplossing te gaan die de maatschappij mij biedt? Of weet ik dat ik alleen bij Jezus terecht kan? Dan vers 15. Ik vind dat ook mooi. Dan zegt, bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zei, de plaats is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Ja, de tijd is op en er zijn hier ook geen supermarkten en geen McDonald's. Dus hoe gaan we dat even doen? Zo, de bemoeizuchtige discipelen. Die zich druk maken over hoe het moet. En ik vind dat wel fijn altijd. Ik heb op mijn werk dat ook, een leidinggevende functie. Leidinggevende kan niet om alles denken. En dan heb je altijd nog wat mensen bij je. Die komen zich dan druk maken. En die komen dan bij je. En die gaan dan zeggen, heb je wel hieraan gedacht? Heb je wel daaraan gedacht? En denk erom, de tijd is bijna op. En we hebben nog 1 dag om dit te regelen. En de deadline komt dichterbij. Enzovoort. En dat kun je zo niet aanpakken. Want daar is gewoon niet, zijn er gewoon niet genoeg middelen voor. Fijne mensen. Een beetje, hoe noem je dat? Pietje Preciezen. En zo zijn de discipelen ook. Dat is heel menselijk. Dat is ook heel goed. Want je kunt je als mensen iets aanpakken en mensen hebben het chaotisch aangepakt. He, of iemand geeft een feestje en er is te weinig te eten. Of iemand heeft we moeten ver rijden en iemand heeft niet getankt en je komt op de snelweg zonder benzine te staan. Dat is irritant. Snap je? Dus het is goed dat deze mensen er zijn, dat die mensen zich druk maken. Normaal gesproken. Alleen we zijn niet op ons werk. We zijn niet in onze normale samenleving. We zijn supernatural. In het bovennatuurlijke zijn we bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die verwijt hun niet dat ze zich druk maken. Maar hij zegt gewoon tegen hun. Ze hoeven niet weg te gaan. Want jullie kunnen hun te eten geven. Dus wat we hieruit kunnen leren, wat we moeten beseffen, is dat we ons wel heel druk kunnen maken, maar dat de Heer Jezus is. De Heer Jezus is de Heer Jezus en Hij heeft alles in de hand. En dat hebben we ook gezongen. We hebben dat gezongen, Hij heeft alles in de hand. En dat is het mooie antwoord van de discipelen. Vers 17. Wij hebben niets, dat staat er. Er staat nog een paar woordjes tussen. Er staat eigenlijk, wij hebben hier niets, behalve 5 broden en 2 vissen. Nou, dat is ook eigenlijk niks vergeleken bij die 5000 mensen die daar zitten. Sterker nog, er zitten geen 5000 mensen, want de vrouwen werden niet eens meegeteld, dus waarschijnlijk waren er meer dan 10.000. En ja, dan is dat een hele goede conclusie. En ik geloof dat hier ook een geestelijke waarheid in zit, dat het het goede antwoord is om tegen God te zeggen, als de Heer tegen jou spreekt, dat je dan zegt, ik heb eigenlijk niks, Heer. Ik heb niks van mezelf. Ik heb niets. Behalve dit kleine beetje. Die twee haringjes. Of wat dat het. Het zijn geen haringen geweest. Maar die twee visjes en die 5 stukjes brood. En ook daar zit wat in. Want de Heer Jezus zegt in vers 18. Geef het hier. Geef het aan mij. En wat wij mogen leren en wat wij mogen beseffen is dat wat wij hebben, dat dat in vergelijking met wat de Heer Jezus heeft, helemaal niks voorstelt. En dat God toch zegt, ik ga het gebruiken. Ik ga het gebruiken. Want hij zegt niet, oh ja, dat is inderdaad niks. Laat me zitten, gooi dat maar weg. Ik kan sowieso wel wonderen doen. Ik maak zelf wel, ik trek hier wel een maaltijd uit de grond. Nee, de Heer Jezus zegt van geef wat je hebt. En die boodschap is ook voor ons vandaag, geef wat je hebt. Dus wees eerlijk tegen God. Als het gaat om vertrouwen op God, je hebt niks, bijna niks, maar dat geeft dat wel. Vervolgens vers 20, als het gaat om vertrouwen op God, onthoud dit. God geeft altijd genoeg en Hij geeft zelfs meer dan dat. En ik heb me afgevraagd en ik heb het antwoord niet. Vers 20, ze aten allen en werden verzadigd en ze raapten het overschot van de brokken op, 12 mannen vol. Waarom? Waarom? Waarom is er zoveel over? En ik weet het exacte antwoord daar niet op. Maar wel haal ik er dit uit, dat God een God van overvloed is. De God wil laten zien, moet je kijken, je hebt 5 broden en 2 visjes. En ik ben niet een God van net genoeg. Ik zorg niet dat iedereen net een klein beetje genoeg gegeten heeft. Dat iedereen zegt, nou als we het nu nog delen, dan is in ieder geval mijn trek weg. Nee, er staat er ongeveer in. Ze aten allen en werden verzadigd. En er was een overschot der brokken 12 mannen vol. Dus iedereen was verzadigd. Dus het betekent dat iedereen, om het maar plat te zeggen, zijn pens goed vol had gegeten. En iedereen had gewoon genoeg gehad. Ruim genoeg. En er waren er ook nog 12 mannen over. Nou, tegenwoordig is voedselverspilling een heel hot item. Maar God laat zien, ik maak genoeg. Ik heb genoeg. Ik ben God. Ik ben machtig. Ik zorg dat er over is. Mooi, hè? Dan het volgende. Dan gaan ze de zee op. En ik vind dit ook mooi. In mijn vertaling staat, en terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan. Hij dwong de discipelen om in het schip te gaan. Ik heb een andere vertaling erbij gezocht. Want bij dwingen denk ik van een beetje van, nou, in het schip, nu. Ja maar, zweep. Snap je? Dat is het woord dwingen. Hè? Dat je iemand dwingt om te gaan. Bijna met een mes op de keel, zeg maar. Nou, ik had een andere vertaling erbij, de New King James. En daar staat eigenlijk, he made them go. Hè? Dus dat betekent, hij zorgde ervoor dat ze in het schip gingen. In de kantlijnvertaling stond zoiets als, he urged them. Hè? Zo, hij vroeg het heel dringend. Zeg maar. Hij stond erop dat ze in het schip gingen gaan. En ik vind dat ook iets moois. Want wij zien de Heer Jezus vaak toch wel een beetje met een te lieve bril op. En daar bedoel ik mee, we zijn misschien herken je het niet, maar misschien ook wel. Dat we hebben dan die kerstviering altijd gehad in december. Dan denken we aan dat lieve babytje klein, de kinderketeer, weet je wel. En dan zien we van hoe goed de Heer Jezus was en dat hij de kinderen zegende. We hebben het vaak over die dingen. Maar de Heer Jezus is ook Zoon van God en hij is machtig en hij heeft majesteit en hij vraagt het niet. Hij zegt, ga in dat schip, ga. Dat is wat hij doet. Hij heeft autoriteit. En wij mogen de Heer Jezus eren voor wie hij is. En dat is ook iets om te betrekken op je eigen leven. Hij zegt niet tegen de discipelen, nou, ik denk dat het misschien wel een goed idee is dat jullie in dat schip gaan. Dat doet hij niet. Hij soebat niet. Hij zegt, in dat schip, jullie gaan vast. En de discipelen, oké. En te gaan. En dat is, als je dat betrekt op je eigen leven, ja, want ik doe er een beetje grappig over, maar als je dat betrekt op je eigen leven, als de Heer Jezus, als de Heer iets tegen jou zegt, of iets tegen ons zegt, hoe reageren wij daarop? Want hij is er niet fysiek bij, maar de Heer spreekt toch wel in ons leven, of niet? Ja? En als de Heer iets tegen ons zegt, of hij zegt, hij spreekt uit de Bijbel tot ons. En hij vertelt ons iets wat wij moeten doen, of wat wij niet moeten doen. Of de Heilige Geest zegt in ons dat wij moeten stoppen, bijvoorbeeld met een bepaalde zonde. Of dat we juist actief iets moeten gaan doen voor onze naasten. Zeggen wij dan van, ik heb er nu gewoon niet zo'n zin in. Hè? En u kunt toch gelijk wel met ons meegaan. Wij wachten wel tot u klaar bent en dit en dat. Zijn we zo aan het onderhandelen met God? Of doen we wat hij zegt, omdat hij koning is? Dat is iets om over na te denken. Nou, vers 23 hebben we al gehad. Hij gaat terug om te bidden. En dan 24. Het schip was reeds vele stadia van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. De wind was tegen. Tegenwind. En dat vind ik ook mooi, want ik hou niet van tegenwind, maar zij doen wat Jezus zegt. En twee versen later zitten ze in de tegenwind. En dat is vaak zo, en ik maak het nu een beetje overdrachtelijk, maar dat is vaak zo als wij gehoorzamen aan God, als wij gehoorzamen aan de stem van Jezus, dan is dat niet een feestje, hè? Het is niet zo van, de Heer heeft gezegd, ik geloof dat dit een principe is, ik zal het zo meteen nog eventjes uitleggen. Maar de Heer heeft gezegd, ga dit of dat doen, ga op weg. Oh leuk, nou prima dan, geen problemen. Dat is niet waar, want meestal komen er wel problemen. Het is bijna altijd zo, als we doen wat God zegt, volgen er meestal problemen. En dan zou je kunnen zeggen, dan is er in je leven een geestelijke tegenwind. Wees daarop voorbereid als je doet wat God zegt. Hij komt dan over het water gelopen enzovoort. En dan zijn ze bang en dan zegt hij, hou moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En ook dat is een mooi vers, vers 27, want daar hebben we ook van gezongen, hè, dat lied hou vol. Hou vol en houd moed. Wij mogen, als we moeten leren vertrouwen op God, mogen we denken aan dat Jezus zegt, ik ben het. Ik ben het. Niet, hoe moet dit allemaal? Ik ben het. Hij is in control. Hij is Jezus, de majesteit, de man die met 5 broden en 2 vissen de menigte kan spijzigen. Hij is degene die alles kan. En vervolgens zien we dat Petrus heel eerbiedig vraagt. Hij heeft blijkbaar iets ook geleerd van het dwangbevel. Als u het bent, beveel mij dan om te komen. En dan zegt de Heer Jezus, kom. En dat vind ik mooi. Petrus doet dat pas als de Heer hem geroepen heeft. Daar zit ook een les in voor ons. Doen wij iets uit onszelf of doen wij pas iets als de Heer ons geroepen heeft? Nou, en dan het verhaal dat hij gaat zinken. En wat we vaak doen, is dat we denken, oh, Petrus, nou, die alles had, hij twijfelde. Hè? Hij twijfelde. Ja, toen zong hij. Oh, stom zeg, had hij niet moeten twijfelen. Nou, verder leg ik daar niks over uit, want dat is toch iets wat we ook in ons eigen leven vaak herkennen. We zijn zelf ook twijfelachtig. En ik vind het mooi, en dat zou ook troostrijk moeten zijn, dat de Heer Jezus hem niet verwijt. He, die gaat niet een ellenlange preek tegen hem houden. Hij zegt alleen maar, klein gelovige, waarom ben je gaan twijfelen? Dat is de enige vraag die hij stelt. En vervolgens steekt hij zijn hand uit. Wij leggen vaak de focus erop dat hij zegt, klein gelovige. Maar de focus zou misschien wel mogen liggen op vers 31, waar de Heer Jezus de hand uitsteekt en hem eruit haalt. En we hebben het vers voor vers doorgelopen. En ik vind eigenlijk dat als het thema, hè, of het thema is vertrouwen op God, vertrouwen op de Heer Jezus, hoe zouden we dat nou, welke principes kun je nu uit het verhaal halen, ondanks hè, dat we het vers voor vers al doorgekomen zijn. En ik zou willen zeggen, ik heb er 5 opgeschreven, 5 punten, 5 dingen. 5 dingen die je mee mag nemen naar huis. Want als we het hebben over vertrouwen op God, dan weten we allemaal dat dat heel moeilijk kan zijn. En je kunt jezelf, zo zie ik het tenminste tegenaan, niet altijd dwingen om echt op God te vertrouwen. Of door tegen jezelf te zeggen, ja, ik moet ook op God vertrouwen, ik moet ook op God vertrouwen. Misschien moet je daar minder de aandacht aan geven, maar moet je denken, hé, waar kan ik wel aandacht aan geven? Want waar je aandacht aan geeft in je leven, dat wordt groter. Dat gaat groeien. En er zijn 5 punten die je uit dit verhaal kunt halen, uit deze 2 verhalen kunt halen. En zelfs nog uit andere verhalen uit de Bijbel. En dat zijn 5 punten. En het eerste punt is, God kan alles. God kan alles. Dat is het eerste principe wat we uit dit verhaal halen. God is een God. En we hebben dat gezongen. Welk lied was het ook alweer? 798. En ook het kinderlied bijvoorbeeld. Ja, de God van Isaac, Abraham en Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Dat is nog steeds dezelfde God. God is de God die van 5 broden en 2 vissen 10.000 mensen eten geeft. God is ook de God die Israël uit Egypte heeft geleid. God is de God die over water kan lopen. En dat moet je onthouden. Dat mag je onthouden. God kan alles. God is God. En dat is eigenlijk 14 vers 27. Ik ben het. Ik ben het. Het tweede punt is, God is soeverein. God is soeverein. En het is genade wat hij doet. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, nou weet je, God werkt zo en zo. God doet altijd dit. Als jij maar genoeg geloof hebt, bladibladibladibla. Zo werkt het niet. Het is niet zo dat je een mal op God kunt leggen. Als we de Bijbel lezen, van begin tot eind, zien we dat God iedere keer verschillend acteert op situaties. He, als hij Elia helpt op de berg met de Baalpriesters. Als hij tot Mozes spreekt in de woestijn. Als hij, was het koning Hizkia die nog 15 jaar van zijn leven erbij krijgt. En als hij hier met het beetje brood en een beetje vis die menigte spijzigt. God doet dingen die wonderbaarlijk zijn, maar God doet niet elke keer, elk hoofdstukje precies hetzelfde. God laat zich niet in een voorgedrukte mal drukken. Hij is soeverein en het is genade hoe hij reageert. Daarom is er ook niet altijd een direct antwoord van de Heere God op onze vraag. De vergelijking die ik had met het voorbijrijden van de McDonald's. God kan alles, God is soeverein. Het derde principe, breng wat je hebt. Breng wat je hebt. De 5 broden en de 2 vissen. En ik zei al, ik lees veel over Mozes momenteel. Ik lees Exodus, eigenlijk was begonnen in Exodus te lezen. En heel bijzonder om dat te lezen als je Exodus 3 bekijkt. Dan zie je heel veel parallellen met deze principes. Want in Exodus 3 vers 4 roept hij Mozes. Hè? Eigenlijk net als dat hij Petrus ook roept. God roept. En Mozes zegt, hier ben ik. Hij is gehoorzaam aan die stem van God. Hij is aan het luisteren. In Exodus 3 vers 7 zegt de Heere God, ik heb gezien de ellende van mijn volk. En als je dan kijkt in wat we net hebben gezegd, de ellende van die grote scharen die zoveel nood had, die geen kant meer op kon, dan zit daar een parallel in. En dan zegt Mozes in Exodus 3 vers 11, je moet thuis maar eens nalezen, Exodus 3, wie ben ik? Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen, ik heb niks. Ik heb niets in te brengen. De discipelen zeggen, wij hebben niets behalve. En Mozes zegt, ja maar ik ben maar. En als je dan verder leest in Exodus 4, dan zegt vers 2, dan zegt, weet je wat God dan tegen Mozes zegt? Wat heb je in je hand? Wat heb jij in jouw hand? Een stok. Die had Mozes al vast. Breng wat je hebt, is het principe. 5 brood en 2 vissen, of de staf die je in je hand hebt. Dat is wat God van ons vraagt. Het vierde principe is luisteren naar zijn stem. Luisteren naar zijn stem. Jezus zegt, breng het hier. God zegt tegen Mozes, ik roep jou. Je moet luisteren naar zijn stem. Dus 4 dingen tot nu toe. God kan alles, hij is soeverein. Breng wat je hebt, luister naar zijn stem. En het vijfde principe is, hou aan God vast, ook al wordt het eerst moeilijker als je geluisterd hebt. En dat is die tegenwind uit hoofdstuk 14, Matteüs hoofdstuk 14, vers, 24. Maar als je dan kijkt naar de parallel met Mozes, dat heeft me, ik dacht echt, ik had dat nog nooit zo gelezen. Als je kijkt in Exodus 3 vers 19, dan zie je dat de Heere God, die ook heeft gezegd, ik ben de Heer, ik ben het, die stuurt Mozes naar de farao van Egypte. En om Mozes te bemoedigen, zegt hij in 3 vers 19, ik weet echter dat de koning van Egypte niet naar u luisteren zal. En ik had dat nooit zo gelezen tot ik het vorige maand las. En ik dacht, oké, dus God stuurt Mozes naar de farao van Egypte. Maar hij weet al dat de farao niet gaat luisteren. En dat het een dikke strijd wordt. En dat er 10 plagen moeten komen. En dat bij elke plaag opnieuw de farao eerst zegt, oké, ja, ik ga jullie laten gaan. En daarna zegt hij opeens van nee. En het ergste is nog, God vertelt het ook aan Mozes. Dus Mozes moet met lood in de schoenen naar die farao toe. Hij weet al dat wat hij gaat doen in opdracht van God niet vruchtbaar zal zijn in eerste instantie. Dat het heel erg moeilijk gaat worden, dat hij door een moeilijke tijd heen moet. Dus Mozes weet van tevoren dat hij op tegenwind kan rekenen. Die discipelen in hoofdstuk 14 van Matteüs wisten dat nog niet, maar Mozes wist het wel. En ik geloof dat dat een principe is. Had ik ook al gezegd, hè, dat als God jou roept om iets te doen, waar je op moet vertrouwen, dat het heel goed zo kan zijn dat er eerst strijd komt, dat het eerst moeilijker wordt. En het is goed om die dingen te weten. Het is goed om daar aan te denken. En ik vind het mooi. Ook mooi dat we hebben gezongen. En God heeft alles in de hand. Lied 816 was dat geloof ik, hè? In lied 813 zongen we, God is altijd dezelfde. Niets is onmogelijk voor u, hebben we gezongen. En het kinderlied, hè, dat zong van bijvoorbeeld ook van Mozes. En dat hij de Israëlieten uit Egypte geleid heeft. Ik vind dat mooi. En Ik zou willen zeggen nog één ding eraan toe te voegen. Toen ik in Exodus las. Toen was ik op een gegeven moment door de plagen heen. En voordat de tiende plaag komt. Dan is de instelling van het Pascha. Hè? En daar staat in. Zoek het even op. 12 vers 11. Want dan zegt God legt uit hoe ze dat Pascha moeten eten. En daar gaat hem op zich niet om. Het gaat maar even om dit vers. Vers 11. Aldus zult gij eten uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. En dat laat ook nog iets zien van de focus die we mogen hebben. En ik zal proberen uit te leggen. De Bijbel zegt dat we vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde. En ook dat hebben we gezongen, dat vond ik heel mooi. We hebben gezongen, wij, in dat lied hou vol, wij zijn een vreemdeling of wij zijn als vreemdelingen. Ik weet de exacte regel niet meer. Maar dat had ik dus voorbereid om daar nog wat over te zeggen. En even als voorbeeld, momenteel ben ik aan het klussen en verhuizen. En gisteren zou er op het nieuwe adres iets geleverd worden. En ik wist nog niet hoe laat. En normaal heb je zo'n track and trace. Een bouwstofzuiger zou er geleverd worden. En wij wisten niet hoe laat hij precies zou komen. Dus hij kon misschien ook wel om 9 uur voor de deur staan. Maar ik was een beetje moe, dus ik was niet heel vroeg uit bed. En wat je dan doet als je gaat opschieten. Ik moet ongeveer 5-6 kilometer verderop zijn. Als je gaat opschieten, dan doe ik dit. Want ik moet altijd wel ontbijten. Want zonder ontbijt ben ik geen mens. Dus ik moet dan een broodje eten en koffie drinken. En wat je dan gaat doen, omdat je denkt dat het sneller gaat. Is dan heb je, ik had mijn werkkleren al aan. Jas aan, schoenen aan. En dan met schoenen aan en jas aan zit je nog broodje. En dat, hè. Dan heb je de illusie dat je sneller gaat. Nou, die voorstelling heb ik ook van het volk Israël in 12 vers 11. God zegt, je mag wel eten. Je mag wel eten. Maar je hebt je jas alvast aan en je schoenen ook alvast aan. En je lenden erom gehoord, dat betekent dat die lange soepjurk die ze altijd dragen in het Midden-Oosten, een beetje omhoog. Dan kun je sneller lopen. En wat kunnen we daar uithalen? Want de Bijbel zegt over de Israëlieten in Egypte. Ik had het even opgezocht. In Handelingen 13 vers 17 staat. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. Israëlieten waren vreemdelingen in het land Egypte. Maar wij ook, want in Efeziërs 2 vers 12 staat zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En Hebreeën 11 vers 13 staat, allen zijn in het geloof gestorven, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Dus het geldt ook voor ons. En wat kan je daaruit halen? Dat onze focus moet liggen op dat eerste principe, dat we bij God moeten zijn. Dat God alles kan. Dat we niet op de wereld moeten vertrouwen. Dat onze plek niet hier op aarde is. Niet in deze maatschappij. Maar dat onze plaats die is van een vreemdeling. Dus als het gaat om vertrouwen op God, zouden we minder moeten kijken naar alle dingen die we hebben. Die ons voorspoed en geluk brengen. Maar meer moeten kijken naar God. Zijn wij wel net zo als die grote scharen gericht met onze nood op de Heere Jezus? Zijn wij wel die vreemdeling? Trekken wij wel net als die grote scharen uit de steden naar Jezus toe? Of zijn we bezig om te kijken van, hé, hoe kan ik alles eerst zelf oplossen? En welke welvaart kan mijn problemen oplossen? Laten we gericht zijn met elkaar op God. God die alles kan. Laten we ons niet laten afleiden door alle dingen die we zelf hebben. Alle dingen die we zelf kunnen. Alle dingen die onze maatschappij kan. Laten we belijden dat God de dingen op zijn manier doet. Laten we kijken wat we zelf in de hand hebben. Wat wij zelf in onze hand hebben om aan God terug te geven zodat Hij het kan gebruiken. Laten we luisteren naar zijn stem. En laten we vasthouden aan God. Ook al wordt het eerst moeilijker. Mensen, zullen we daarvoor bidden met elkaar. Laten we daar een zegen over vragen. Over die principes, dat God op die manier in ons leven kan werken. Dat God ons kan vervullen opnieuw. En dat Hij ons kan helpen om uit zijn woord meer te leven in vertrouwen op Hem. Vader, dank u wel dat we zo uw woord mogen lezen. Dat we uw woord mogen kennen. Dat we u steeds beter mogen leren kennen uit uw woord. Dat als we lezen, Vader, hoe u bent, dat u zegt, ik ben de Heer. En dat u Mozes dan zendt. En dat u, Heer Jezus, zegt, ik ben het, houd moed. En dat u ons opdrachten geeft, dat u uw discipelen opdrachten geeft, dat we dan mogen weten en mogen leren hoe u bent. Hoe majesteitelijk u bent, hoe goed u bent. En dat u een God bent, Vader, die uitdeelt. Dat u een God bent die wil geven op uw manier en op zo'n manier dat we verzadigd zijn. Vader, wilt u ons duidelijk maken wat wij zelf hebben te brengen en te geven aan u. Of dat nou iets kleins is of iets groots. Dat we daarbij mogen vertrouwen op u. Vader, wilt u het vertrouwen op u doen toenemen? Wilt u ons helpen, Vader? Wilt u ons zegenen dat wij, als we het moeilijk vinden om u te vertrouwen, dat het steeds beter gaat? Omdat we dan op u leren zien. Vader, wilt u ons ogen geven en oren die van u zijn? Wilt u onze gedachten en onze harten vervullen met uw Heilige Geest? Wilt u ons leiden, Vader? Wilt u ons wegtrekken van alle afleiding die de wereld ons biedt? Wilt u geven, Vader, dat wij als vreemdelingen hier op aarde mogen verkeren, die onze hoop alleen gaan stellen op u? Vader, die zegen vragen wij van u in de naam van Jezus. Amen. Amen. Het zangteam, denk ik, of iemand anders. Het zangteam.
Arnoud, ik ben even kwijt, maar oh ja, daar. Ja, dankjewel voor je bemoedigende woorden. We willen zieken zalven en voor degenen die niet weten wat dat is of waarom we dat doen, ik wil kort even uitleggen wat we gaan doen. We hebben al een geruime tijd veel ziekte en veel nood in de gemeente. En we waren daar in de gebedstijden en in de vergaderingen hadden we het daar af en toe over. We baden ervoor en we dachten ja, het is goed om daar dus extra bij stil te staan in een dienst en om te bidden en te zalven. Dus dat willen we vandaag ook gaan doen. Mensen die met chronische nood of met langdurige ziekte rondlopen. Ik heb het niet over verkoudheid, maar over dingen waar je echt mee worstelt. Die druk op je leven. Om daarmee zo meteen naar voren te komen en dat we met de bidteams, we hebben twee teams vanmorgen, met je mogen bidden. We doen dat ook met olie en dat is hele gewone olijfolie en andere olie, ik weet niet precies wat daarin zit. Maar niks bijzonders verder aan, doodgewoon spul. Maar we geloven dat God heeft gezegd, gebruik dit maar als een teken van mijn aanwezigheid, van zijn geest, van zijn zalving. En het is aan de ene kant een teken van hem. En aan de andere kant, als we ons laten zalven, is het ook altijd een teken van onze toewijding aan God. We willen bij hem horen. En omdat we bij hem horen, mogen we in vrijmoedigheid ook zijn zegen vragen. Dus dat wou ik erbij zeggen. Nou, we gaan zo meteen, het team zal gaan zingen, het aanbiddingsteam. En dan mag u als gemeente meezingen. We gaan erbij staan. En we gaan ook mee bidden. Dat zou ik jullie willen vragen, om mee te bidden als we bidden voor ziekte en nood. En ik zal samen met Ineke hiervoor bidden. En Annie en Klaas Harm zullen daar gaan bidden. En ik stel voor dat we daarbij gaan zitten, omdat een paar van ons wat moeilijk te been zijn. En dat geeft ook een beetje anonimiteit, een beetje discretie. Want ik weet dat het best spannend is om voor in de gemeente te komen en voor je te laten bidden. Dus dan doen we het een beetje lager bij de grond. En ja, op die manier willen we het gewoon doen. Het is voor mijzelf spannend, omdat het een soort gehoorzaamheid is, een avontuur met God ook. Van joh, doe het maar voor de gemeente. En we vertrouwen God erop dat Hij werkt. En met het kleine beetje geloof wat we hebben, zeggen we hier, dit is wat wij hebben. En we bidden Hem of Hij wil werken vanmorgen. Zullen we zingen? En ik wil de bidteams uitnodigen, Annie, Klaas Harm en Ineke.
We komen weer aan het eind zo van deze dienst. Ik zal straks de dienst afsluiten met gebed. Na de dienst blijven hier weer twee mensen ook in de zaal achter. Als u nog met iemand door wilt praten of met iemand wilt bidden, dan kan dat. Vandaag blijven Frans Hendricks en Annie Hukema, die blijven daarvoor hier in de zaal. Ja, ik wou nog dit zeggen. We hebben nu hier de ziekenzalving gewoon hiervoor in de zaal gedaan. Misschien zit er toch nog iemand die zegt van nou ja, dat voor in de zaal, dat hoeft van mij niet. Als u zegt van ik wil wel graag een keer dat er met mij gebeden wordt en dat ik gezalfd word, maar ik wil dat liever thuis, laat het dan weten, want dan komen we gewoon bij u thuis. Na de zegen zingen we nog het slotlied, dat is Happy Day. En na het slotlied bent u van harte uitgenodigd om met ons koffie te drinken in de koffieruimte. Ook gasten zijn daar van harte bij uitgenodigd. Ik zeg er altijd bij, de koffie is gratis, dus neem de kans waar. Wilt u gaan staan voor de zegen? Vader in de hemel, dank u zo voor deze mooie dienst die we weer van u mochten ontvangen. Dank u Heer voor de liederen die we mochten zingen. Dank u voor de bemoedigende woorden die we weer gehoord hebben van die u door Arnoud gesproken heeft. Dank u Heer dat u ons oproept om u te vertrouwen. Heer, in vertrouwen op u onze weg te gaan, hoe die ook zal zijn. Heer, dank u wel dat u bij ons bent in alles. Dat u bij ons bent in voorspoed, dat u bij ons bent in tegenspoed. Dat u bij ons bent, Heer, als de storm tegen is. Heer, dank u zo voor dat we in dat vertrouwen weer op weg mogen gaan. Ook weer in dat vertrouwen van hier mogen gaan. Wetende dat u met ons meegaat. En daarom mag ik u ook de zegen meegeven. De Heer zegene u en hij beschermen u. De Heer doe het licht van zijn gelaat over u schijnen en hij zij u genadig. De Heer wende u zijn gelaat toe en geve u zijn vrede. Amen. Een gezegende week.